Dat mentale problemen nog steeds enorm spelen in Nederland wordt ons weer duidelijk als we met Marijke en Nicky van 113 in gesprek gaan.
En dat is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk opererende organisatie waar wij afgelopen jaar ruim 180.000 gesprekken in de chat en de telefoon hebben gevoerd.
Dagelijks nemen circa 500 mensen telefonisch of via de chat contact op met Stichting 113.
Hoe sterk zijn jouw gedachten? Hoe groot is de wanhoop ook? En dat gebruiken we ook allemaal anoniem voor wetenschappelijk onderzoek, zodat we daarmee onze hulp kunnen verbeteren.
Maar wat is 113? En vooral, wat doet 113? Daar kom je tijdens deze aflevering achter.
Ik denk dat het juist daar dan zo belangrijk is om je te beseffen dat je dat ook niet alleen hoeft te doen. Als jij dat niet meer kunt vinden, dan is het dus oké om iemand anders te vragen om je daarbij te helpen.
Denk jij aan zelfdoding? Neem dan anoniem contact op met 113 via 0800 0113 of chat online op 113.nl en praat erover.
Ludo, wat is 113?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat 113 voorheen nog niet zo bekend was bij ons. Maar inmiddels weten we al wat meer over 113. En ik denk dat 113 een heel belangrijk onderdeel is in het proces voor jongeren en volwassenen die met psychische problemen kampen.
Marijke, heeft Ludo het zo goed verwoord? Is dat 113?
Ja, zeker. We maken ons hard voor het doorbreken van het taboe rondom mentale problemen. En heel specifiek dus echt ook op de suicidaliteit. Dus de gedachte aan zelfdoding. En we maken ons hard dat suicidepreventie naar haarvaten van de samenleving wordt doorgeleefd en opgepakt.
Zou je iets kunnen vertellen over hoe 113 is ontstaan? Waar komt het vandaan? Wie heeft het opgericht?
Ja, Jan Mokkenstorm is eigenlijk de grondlegger van 113. Die heeft zich hard gemaakt, is een psychiater, die heeft zich hard gemaakt voor suicidepreventie. Die heeft dat met heel veel energie, bevlogenheid en betrokkenheid is die aan de slag gegaan om de organisatie, dat heette toen nog 113 Online, om dat op te starten. En dat is heel klein begonnen met een paar laptops, wat telefoons. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk opererende organisatie. Waar wij afgelopen jaar ruim 180.000 gesprekken in de chat en de telefoon hebben gevoerd. Met mensen die in eenzaamheid en radeloosheid denken aan zelfdoding.
Goh, Nicky, toen ik je naar binnen kwam, toen dacht ik, wat zitten hier veel mensen? Zijn die allemaal aan het werk om mensen te helpen die naar deze hulplijn bellen of chatten?
Veel wel. Onze grootste afdeling bij 113 is zeker de hulpverlening. Die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar mensen te woord staan. Maar daarnaast hebben we ook nog best wel veel andere afdelingen. Zelf werk ik bijvoorbeeld op de onderzoeksafdeling als onderzoeker om op die manier bij te dragen aan suicidepreventie.
En wat onderzoek jij dan precies?
Ik doe op dit moment promotieonderzoek en ik richt me daarbij op de mentale gezondheidszorg. We proberen daar de zorg voor mensen die kampen met suicidaliteit in de zorg te verbeteren.
Toevallig weet ik, daar hebben wij het in voorafgaande aflevering over gehad, dat mensen met suicidale gedachten in heel veel GGZ-instellingen niet als patiënt worden aangenomen. Hoe sta jij daar tegenover?
Ja, dat is altijd een heel lastige situatie om die balans te vinden waar iemand precies terecht kan. Mijn onderzoek richt zich meer op de mensen die al wel in behandeling zijn. Want ook daar is het vaak nog steeds best wel lastig voor professionals om daar goed mee om te gaan. En wat kun je die mensen nou bieden? Wat moet je doen om iemand veilig te houden? En ook welke behandelingen kun je inzetten? En wij richten ons dus voor nu, richt ik me specifiek op die groep die al wel binnen is in de GGZ.
Marijke, buiten de hulplijnen, de chatboxen, de telefoonlijnen en het onderzoeksteam, wat biedt 113 nog meer?
Ja, 113 biedt dus hulp. We doen ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek. En we hebben ook een afdeling met professionals die zich inzetten voor het verminderen van het taboe op het onderwerp. Dus om te zorgen dat mensen die zelf met gedachten aan zelfdoding rondlopen, Durven te praten, maar ook dat mensen daaromheen ook weten hoe ze moeten luisteren en hoe ze anderen kunnen helpen. En dat doen we met campagnes, dat doen we met, maar ook met een afdeling die bijvoorbeeld trainingen geeft, hè, en cursussen en workshops verzorgt.
Aan wie geef je die trainingen?
Dat kan eigenlijk aan iedereen zijn. Dus we hebben de gatekeepers training. Dat is de training die niet voor zorgprofessionals is. Maar nou ja, ik zeg altijd voor elke boswachter, elke kapper, elke barkeeper zou eigenlijk in staat moeten zijn om dat gesprek met iemand die met dit soort gedachten rondloopt, om dat aan te gaan. En daar is echt die gatekeepers training voor. Maar we hebben ook een speciale training voor zorgprofessionals. We zien dat er toch nog best wel vaak sprake is van handelingsverlegenheid, hè, zeggen we dan. Dus dat ook zorgprofessionals soms niet goed weten wat nou te doen als jouw patiënt of jouw cliënt zegt, ja, ik heb wel eens gedacht aan zelfdoding, of ja, ik denk wel eens dat het beter is als ik er niet ben. Dus we hebben ook een training ontwikkeld voor zorgprofessionals, dus mensen die aan het werk zijn in de zorg.
We hebben het continu over mensen met suïcidale gedachten. Maar er bestaat een kans dat er mensen naar deze podcast aan het luisteren zijn die zelf daarmee spelen, maar die zich afvragen van wat gebeurt er? Wat komt er op mijn pad als ik dat nummer in mijn telefoon intoets? Wat is het proces waarin je deze mensen meeneemt? Ik kan me voorstellen dat er een bepaalde angst is om je spreekt het niet zomaar uit. Zeker als er nog geen als we er met familie of vrienden nog niet over gesproken hebben. Vaak zijn jullie anoniem toch de eerste die dan benaderd wordt. Wat komt er bij zo iemand op hun pad?
Ja, heel goed. Nou ja, daarom hebben we ook gezegd, hè, dus het nummer 113 is beschikbaar. We hebben ook het gratis nummer 0800-0113. En omdat we het belangrijk vinden dat mensen eigenlijk zo weinig mogelijk drempels ervaren. Dat op het moment dat je met die gedachten speelt, dat je met die gedachten rondloopt, dat je zo weinig mogelijk drempels ervaart om daarover in gesprek te gaan. Dus we hebben ook heel vaak mensen die bellen of mensen die in de chat komen, die daar voor het eerst over praten. En dat doen ze anoniem. Dus in de chat vragen we iemand wel om een naam op te geven. Maar ja, je mag elke naam opgeven die je prettig vindt om te delen. Dat hoeft niet je echte naam te zijn. In de chat krijg je in eerste instantie ook een paar vragen, zodat wij iets van een indruk hebben van hoe je erbij zit, hoe het nu met je gaat. Dat is voor de hulpverlener belangrijk. Dan kunnen we meteen ook zien van, ja, even je leeftijd. Maar ook hoe sterk zijn jouw gedachten, hoe groot is de wanhoop ook. En dat gebruiken we ook allemaal anoniem voor wetenschappelijk onderzoek, zodat we daarmee onze hulp kunnen verbeteren. Als we weten wat voor soort mensen ons zoeken, met wat voor vragen ze ook komen, dan kunnen we ons hulpaanbod verbeteren. Dus we vragen hulpvragers, hè, zeggen we dan in die chat, om een paar vragen daarover te beantwoorden. En dan worden ze doorgezet naar een hulpverlener. En die neemt de tijd, die kan jouw antwoorden meteen zien, dus hoef je dat niet nog een keer te delen. En die neemt de tijd om te horen van wat nou maakt dat jij op dit moment hulp zoekt.
Nou kan ik me zomaar voorstellen dat iemand die belt een dag achter de rug heeft waarin alles tegen zat.
Ja.
Echt een kutdag. En dan kom je thuis en dan schud je even lekker een wijntje in en dan komen die emoties nog hoger en dan komt dat moment dat ze jullie gaan bellen. Hoe gaan jullie daarmee om? Want je hebt hele heftige emoties, maar je hebt ook onderliggende emoties. Maar het is wel belangrijk dat je de juiste eruit filtert om op een goede manier te kunnen handelen.
Ja, daar zijn al onze hulpverleners in getraind. Dus onze hulpverleners hebben allemaal een training gehad in wat we noemen gespreksvoering. Hè? En dat is eigenlijk een gesprekstechniek. Dat wordt veel gebruikt ook in de verslavingszorg. En dat is heel effectief gebleken. Dat heet motiverende gespreksvoering. En het uitgangspunt daarbij is dat je om goed te luisteren naar iemand eerst aansluit bij iemand. Hè? Dus echt gaat vragen, goh, wat speelt er nou? Dat je niet meteen van alles gaat zenden en brengen en vertellen. Maar vooral de ander uitnodigt om te vertellen. Zodat je ook dat de ander zich een beetje op zijn gemak gaat voelen bij jou. Dat is ook heel belangrijk. Het is makkelijker praten als je het idee hebt dat de ander echt naar jou wil luisteren. Dus daar investeren we in eerste instantie vooral in. En we weten ook, hè, dat als iemand vertelt van goh, het zit me hoog, dat het heel moeilijk is om niet meteen hulp te gaan bieden en een oplossing te bieden. Maar wat we weten is ook dat dat vaak niet heel handig werkt.
Maar nu heb ik dan eindelijk de stap durven te zetten.
Ja.
Ik ga bellen. Maar wat zeg ik in godsnaam? Ik ken die mensen niet. Die mensen kennen mij niet. Wat zeg je?
Ja, dat is heel verschillend. Dat loopt echt uiteen van mensen die bellen die zeggen, ik ga een eind aan mijn leven maken. Maar ook mensen die bellen en die zeggen van, ja, god, ja, ik heb problemen. Of mensen die zeggen van, ik weet niet zo goed hoe ik moet beginnen. Het maakt niet zo heel veel uit. Eigenlijk is op het moment dat iemand bij ons in de lijn komt, is de allermoeilijkste stap al gezet. Je hebt het nummer gedraaid, je hebt contact gezocht. Ik heb wel eens een collega die toen iemand zei van, joh, ik weet niet hoe ik moet beginnen. Toen zei die collega, dan sla je het begin maar over.
Ja.
He, dus het maakt niet zo heel veel uit waar je mee begint. Als je maar die eerste stap zet om je uit te spreken. En dan helpen wij je verder.
Ik zou Jan nog even op en willen haken. Wij zijn afgelopen maandag zijn we bij een bijeenkomst geweest voor het project Stille Strijd. En toen hebben wij ook gesproken met een ervaringsdeskundige. En Marijke, je gaf net ook al aan, niet te snel richting een oplossing willen gaan. Ja. En deze ervaringsdeskundige gaf ook precies dat aan. Ze zei van, wat juist tegenwerkt voor iemand met deze gedachte, is dat je een oplossingsgerichte situatie wil gaan creëren. Ze gaf heel duidelijk aan, luisteren, ernaast staan. En dat wat speelt, er op een bepaalde manier laten zijn. En ook zeg maar de ruimte geven om langzaam dat proces in te gaan.
Yvonne, nou jij van 113 op de hoogte bent, zou Sanne gebeld hebben?
Weet ik niet. Sanne was in het begin, toen het eigenlijk voor ons nog niet bekend was, speelden we bij de huisarts zaten en dat de huisarts de vraag stelde van, je gaat toch niks geks doen? En Sanne viel stil. Toen viel bij ons ook pas het kwartje. En wij hebben daar zelf met Sanne ook nooit over gepraat, 113. Want voor ons, wij kenden toen de tijd 113 niet. Van Sanne weten wij het eigenlijk niet of zij 113 ooit gebeld heeft of gekend heeft. Daar hebben wij nooit met Sanne over gehad.
Nee.
Gaat goed? Geen praatjes, niks? Niks te zeggen? Waarom kijk je nou weg?
Nikki, jij bent hierin ook een ervaringsdeskundige. Hoe is dat voor jou om elke dag daarmee geconfronteerd te worden?
Ja, ik moet zeggen dat die ervaringskennis juist ook natuurlijk motiveert om te zorgen dat het voor anderen het leven niet zo moeilijk is. Dus ik vind het zelf ook wel juist heel veel betekenis geven aan mijn werk, dat ik die ervaring mee mag nemen. En dat ik dat kan gebruiken om ook in mijn werk na te denken vanuit dat perspectief van, oké, maar wat zou iemand anders in die situatie daar dan van vinden? Of hoe zou die dat aanpakken?
Het is heel knap als je eigenlijk uit zo'n diep dal naar het punt toe bent gekrabbeld waar je nu staat. Wat zou je aan de luisteraars willen vertellen die nu nog in dat hele diepe dal zitten? Hoe is jouw traject geweest? Want er is altijd een uitweg, toch?
Ja, zeker. Het is ontzettend belangrijk om dat te blijven proberen te zien, hoe moeilijk het ook is, dat er altijd zo'n stipje is aan de horizon waar je naartoe kunt werken. En dat er ook in een hele donkere dag lichtpuntjes zijn, hoe klein ze ook zijn. Al is het maar dat je iets lekkers hebt gegeten of dat je een leuk appje hebt gehad van iemand of wat het er ook is. De zon schijnt die buiten. Dat is ontzettend moeilijk op zo'n moment om daar aan te blijven denken.
Ja, ik wilde net zeggen, als ik in de situatie zit van wat ik net tegen Marijke vertelde, ik heb echt een mega slechte dag gehad en alles valt samen, dan kan ik niet aan een mooie zonnige dag, of dat lieve appje zal ook niet meteen op mijn netvlies binnenschieten, want dan alles zit dan tegen. Hoe ga je daar dan mee om? Wat raad jij mensen aan?
Nou, ik denk dat het juist daar dan zo belangrijk is om je te beseffen dat je dat ook niet alleen hoeft te doen. Als jij dat niet meer kunt vinden, dan is het dus oké om iemand anders te vragen om je daarbij te helpen. Door met je ouders te praten of met je vrienden, maar of met 113 te bellen. Dat zijn allemaal opties om met iemand anders even de situatie van een afstandje te bekijken en toch weer opnieuw perspectief te bieden.
Marijke, je hebt ons in de rondleiding ook kort uitgelegd dat jullie ook hulp aanbieden. We hebben net al kort gesproken over dat er niet altijd plek is of hele lange wachtlijsten. Jullie bieden online hulp aan. Zou je daar iets meer over willen vertellen?
Ja, je bedoelt denk ik de online therapie, hè?
Ja.
Ja, dat klopt. Dus we hebben naast de telefoon en de chat die 24/7 bereikbaar is, hebben we ook een online therapie aanbod. En daar zitten onze psychologen. Die zijn geschoold in het protocol wat gebaseerd is op cognitieve gedragstherapie. Ook op een protocol wat al eens eerder is onderzocht en effectief is gebleken. En dat hebben we wat aangepast voor online hier bij 113. En je kan via de website kan je ook gratis en ook anoniem je aanmelden voor die online therapie. En dan word je gekoppeld aan een behandelaar. Ook daarin mag je een nickname, maar je moet wel een e-mailadres delen. Dus je mag zelf een e-mailadres ontwikkelen of verzinnen daarvoor. Maar we moeten je wel kunnen bereiken daarvoor.
Maar ik hoef dus niet van tevoren 113 te bellen. Ik kan me gewoon online aanmelden, want ik ben al bij de huisarts geweest. Ik loop elke keer wel tegen de muur en ik wil eigenlijk heel graag hulp horen. Ik wil dat puntje aan de horizon graag zien, wat Nicky net vertelde. Maar nergens is op plek. Dan kan ik gewoon online naar jullie website toe gaan en mij aanmelden voor de online therapie.
Ja, je gaat naar onze website en je meldt je aan bij online therapie. Dan druk je op de knop en dan vul je daar gegevens in. Dan beantwoord je de vragen en dan word je gekoppeld aan een psycholoog. En die neemt contact op, dan wordt er een eerste afspraak gepland. En eigenlijk blijf je bij diezelfde psycholoog vervolgafspraken maken. En de therapie richt zich op jouw suïcidaliteit. Hoe dat er bij jou uitziet, hoe dat bij jou tot stand is gekomen. Welke factoren hebben daar invloed op. En samen werk je eigenlijk door dat hele proces heen om te zorgen dat die suïcidaliteit minder kan worden.
En vervolgens google ik mijn naam en leg mijn hele dossier op straat.
Nee, het is, want wij weten niet wie jij bent. Wij weten van jou wat jij met ons deelt. En we hebben ook niet een dossier wat we opbouwen. En dat is ook niet toegankelijk via. Dat is in een aparte omgeving communiceren we met elkaar.
Maar nou sta ik op die wachtlijst. Nou heb ik dringend hulp nodig. Ik meld me bij jullie online aan. Ik bouw een band op met psycholoog, psychiater.
Ja, met de psycholoog.
Met de psycholoog. Ik vertel mijn verhaal. Het gaat stapje bij stapje beter. En dan komt er plek bij een GGZ-instelling.
Ja.
Moet ik dan alles weer opnieuw vertellen?
Nee, wat wij sowieso belangrijk vinden is op het moment dat iemand zich voor die online therapie aanmeldt en die is al ergens in zorg, die heeft een hulpverlener of iemand die betrokken is, dan willen wij daar heel graag zo snel mogelijk contact mee hebben. Dus we zullen een hulpvraag altijd aanmoedigen om te vertellen, ik heb me bij 113 aangemeld. En we zullen ook toestemming vragen om met die behandelaar te overleggen, zodat we de best mogelijke zorg kunnen bieden samen. Die behandelaar moet weten dat jij met suïcidale gedachten rondloopt om jou goed te kunnen begeleiden. En moet ook weten wat 113 doet met jou. Dat vinden wij heel belangrijk. En dan kun je ook taken verdelen. Dus je zou kunnen zeggen, nou, dan de behandeling daar richt zich hierop. En bij 113 zal dat altijd over de suïcidaliteit gaan. Dat is heel belangrijk. En op het moment dat je ergens op een wachtlijst hebt gestaan en je kan daar in zorg komen, dan gaan we gewoon kijken van, nou, misschien is dat wel een goed moment om iemand te vertellen. Van, joh, en ik heb al een traject bij 113 opgestart. En opnieuw kan daar dan contact zijn met die nieuwe hulpverlener en jouw psycholoog van de 113. En kunnen we ook delen, als je daar toestemming voor geeft, kunnen we gewoon delen wat jij gedeeld hebt met ons.
Ludo, nou je bekend bent geworden met 113. En je gaat heel even terug naar het beginstukje met Sanne. Zou jij als ouder contact hebben opgenomen met 113 op dat moment?
Je bedoelt dat zodra we wisten dat Sanne die met die gedachten rondliep?
Ja, maar eigenlijk nog een stukje daarvoor. Want op een gegeven moment is Sanne ook kwijt geweest. Ze is weer gevonden. Jullie waren wel al bij de huisarts geweest. Daar is jullie te oren gekomen waar Sanne mee rondliep. Maar jullie werden eigenlijk nog niet meteen echt geholpen. Terwijl, ik moet heel even nadenken hoe ik dat ga verwoorden. Jullie kwamen van de huisarts terug. Het ging goed, dan ging het iets minder goed. Maar jullie als ouders wisten, jullie hadden bij de huisarts geen handleiding gekregen hoe je hiermee om moest gaan.
Nee, die is er niet. Nee.
Nee, maar als ik het verhaal van Marijke goed begrijp, want jullie richten je ook op familie en vrienden. Ken je iemand? dan hadden jullie ook contact kunnen opnemen met 113... om vanuit 113 te ervaren van, goh, hoe kan ik Sanne het beste benaderen?
Ja, de hulplijn, ik denk dat het goed is om dat duidelijk te maken. De hulplijn die is echt voor mensen die zelf hulp zoeken. Maar we worden ook wel eens gebeld door naasten die zegt van, joh, ik weet even de weg niet. En dan kunnen we zeggen, nou, daar kun je naartoe. Ook goed om te weten is dat wij behalve de hulplijn en de online therapie ook een lijn hebben voor professionals. Dus ook, en dan bedoelen we niet zorgprofessionals, maar daar kan ook een leerkracht of een behandelaar, maar dat kan ook een werkgever zijn die zegt van, joh, ik heb te maken met iemand in mijn directe omgeving die met suïcidaliteit kampt. Kunnen jullie mij op weg helpen? Waar kan ik hulp vinden? Maar ook in de hulplijn hebben wij soms naasten, bijvoorbeeld ouders of een broer of een zus, die zich ernstig zorgen maakt over iemand. En die zegt, kunnen jullie heel even meedenken, wat moet ik doen?
Ja, ik vind het juist een heel belangrijk punt. Het zou echt geen ondergeschoven kindje moeten worden. Want vaak ziet de naaste eerder signalen als de persoon zelf. En dan vind ik het echt belangrijk dat je als ouder zijn, dat je je ergens aan kunt wenden.
Ja, Ludo? Ja, als we nog even teruggaan naar je vraag. Ik ben natuurlijk ook weer terug aan het graven in die 4,5 jaar dat wij natuurlijk in deze situatie hebben gezeten. Er is inderdaad een moment geweest, kort voor of wellicht na eerste poging, dat ik naar zich op zoek was naar handvaten om iets te kunnen betekenen voor Sanne. En ik weet dat ik in die periode wel inderdaad contact heb gehad met een suïcidepreventieteam. Het was niet 113. Ik kende 113 op dat moment nog niet. En toen heb ik met die persoon een gesprek gevoerd. En ik was op zoek naar ervaringsdeskundigen. Mijn overtuiging was, ze kan het beste praten met iemand die zich in kan voelen en in kan leven in de, ja, de gevoelens, de gevoelwereld, de gevoelenswereld. Waarin ze op dat moment zat. En ja, dan ga ik weer even terug naar jouw vraag van, ja, je krijgt geen handleiding bij de huisarts. Nee, dat klopt. Er is helemaal geen handleiding voor ouders. Ja, ik heb puur op intuïtie, op gevoel heb ik dat gedaan. En toen hebben we uiteindelijk een contact gekregen met een ervaringsdeskundige die als een soort online buddy gekoppeld werd aan Sanne. En daar is ook, zeg maar, een aantal malen contact tussen Sanne en de andere persoon geweest. Dus dat betekent, als ik op dat moment 113 had gekend, dan was dat ook zeker een optie geweest om met hun contact op te nemen hierover.
We hebben op de website ook informatie voor mensen om mensen wegwijs te maken. Ook, hè? Omdat het soms echt wel een doolhof kan zijn. Waar vind ik nou wat voor informatie en waar vind ik hulp? Dus wij bieden ook op de website informatie voor naasten. We hebben ook een vraagmaartraining. Die kun je online doen, kun je ook gratis doen. Voor hoe begin je nou dat gesprek met iemand? Dus iedereen kan dat opstarten. Die kan zich daar inschrijven. En ter plekke een training gevolgen. Die is interactief. Ja. En dan leer je ook dan leer je wat over wat suïcidaliteit. Maar ook hoe begin je daar nou het gesprek over met iemand?
Zou je een klein voorbeeld kunnen geven? Want daar denk ik dan weer meteen aan. Je hebt een puber in huis die sowieso al op alles wat de ouders zeggen weerstand biedt. En dan moet je als ouder gaan vragen, goh, denk jij aan zelfdoding? Dat zie ik mijn ouders nog niet meteen doen. Maar de vraag, die speelt misschien wel. Het antwoord van die puber, dat zal waarschijnlijk zijn, nee, die slaat de deur dicht en die zie je de rest van de avond niet meer. Hoe ga je hier nou mee om?
Ja, dat is ontzettend moeilijk. Ik bedoel, het gaat er natuurlijk om, hoe sluit je nou bij een puber aan? Maar ook, ik bedoel, dat geldt ook voor volwassenen. Hoe sluit je nou bij iemand aan die op dat moment denkt dat wat hem bezighoudt niet gedeeld mag worden? Dat is ontzettend lastig. Wat we in die training, we hebben ook aparte training voor in gesprek gaan met jongeren. Hè, waar ook juist vanuit dat besef dat dat anders kan zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren dat het aanbieden van het gesprek het allerbelangrijkste is. En je begint daar niet zomaar over. Dus je hebt iets gezien, gehoord. Je hebt een gevoel, hè, een niet-pluisgevoel. Op basis waarvan je denkt, dit gaat niet goed. Je hebt je zorgen. En eigenlijk kun je daar vaak het beste over beginnen. En dat je gewoon vraagt, ik maak me zorgen over je. Ik vraag me wel af of hoe het met je gaat. Kun je daar wat over vertellen? En belangrijk is dat je realiseert, het feit dat je ernaar vraagt, hè, maakt het voor de ander duidelijk dat ze bij jou terecht kunnen. En misschien zegt iemand wel van nee, er is niks of wat dan ook. En dan, ik zeg dan altijd, het is belangrijk dat je je handen open houdt. Hè, dat die uitnodiging er blijft. Dat je zegt, nou, het is goed als je er niet over wilt praten. Weet dat ik er wel ben. Mag ook op een ander moment. Soms helpt het om iemand anders aan te bieden. Hè? Dat je zegt van, goh, weet ook dat die of die. Je kan een vertrouwd iemand in de omgeving zeggen van, joh, als je liefde hebt om daarmee te praten, dat is ook oké. Wij willen er voor je zijn. En soms moet je dat meerdere keren aanbieden, dat klopt.
We hebben ook wel in het verleden van onze Sanne gemerkt, want toen wij eenmaal hardop uitspraken naar elkaar toe van, oké, je hebt deze gedachtes. Wij respecteren dat. Wij vinden dat oké. Wij willen daaraan meedenken. Dat het voor haar ook heel veel rust bracht. En dat hoorden wij van de week en weer van een ervaringsdeskundige ook. Toen die psychiater zei van, ja, die gedachte mag er zijn. Hè? Maar je hebt ook andere mooie dingen. En toen zei ze, nou, dan valt er eigenlijk bijna last van je schouder af. Zo van dat die gedachten er wel mogen zijn. Dat dat niet verkeerd is. Ja. En ik denk dat dat ook wel iets is wat heel belangrijk is.
Dat is wat we in de hulplijn ook echt benadrukken. Hè? We gaan het niet overnemen. We gaan het je niet afpakken. Deze gedachten mogen er zijn. Sterker nog, hè, vertel er maar over. We willen het horen. We willen jou begrijpen. Dat is heel belangrijk. En ook wel de ander heel duidelijk maken dat jij er niet voor wegloopt.
Nekkie, hebben we allemaal niet ooit zo'n gedachte?
Ja en nee, denk ik. Iedereen denkt vast wel eens een keer aan de dood in brede zin. De dood komt uiteindelijk voor ons allemaal natuurlijk. En daar denken we wel eens over na. Maar er is wel echt een verschil tussen een gedachte die je af en toe hebt en een suïcidaliteit. Want daarin merk je ook wel dat de gedachten niet meer niet prettig zijn en dat je daar last van hebt en dat je continu bezighoudt. Of ook als het je niet continu bezighoudt, dat op het moment dat het je wel bezighoudt, dat heel onprettig is. En ik denk dat daar ook wel de omschakeling zit van, iedereen heeft wel eens een mindere dag, of iedereen is wel eens somber, of heeft wel eens ergens stress over. Maar het is pas een probleem als het je dagelijks leven echt heel erg beïnvloedt. En als je daar in de dingen die je leuk vindt last van gaat krijgen.
En als je geen uitweg meer ziet, je bedrijf is voor kort failliet gegaan, je hebt enorme geldzorgen. Door die geldzorgen heb ik problemen met mijn partner gekregen. Mijn kinderen die worden daardoor opstandig. Ik zie geen uitweg meer. Ben ik dan suïcidaal?
Ik zou denken, waarschijnlijk wel. Misschien dat je dat zelf niet eens zozeer gedacht hebt of uitgesproken hebt naar jezelf of naar een ander. Maar die gevoelens van dat je niet meer weet waar je het zoeken moet, dat maakt natuurlijk wel, dat is niet iets wat iedereen zomaar heeft en waar je zomaar uitkomt. En dan is het denk ik heel belangrijk om dat ook weer bespreekbaar te maken. En te denken van oké, maar hoe kom ik hier dan uit? Hoe los ik dit op? Hoe ga ik met die zorgen toch weer proberen voor elkaar te krijgen dat ik er bovenop kom?
Maar mijn vrienden en mijn familie hebben me hier al voor gewaarschuwd. De buurt die vindt sowieso dat ik altijd veel te groot gedaan heb. En 113 gaat mijn schulden niet afbetalen en zorgt er ook niet voor dat mijn vrouw blijft. Waarom zou ik 113 bellen?
Ik denk dat 113... 113 kan inderdaad geen lange termijn oplossingen bieden. Kan niet zorgen dat je inderdaad relaties aan blijft houden of dat je je werk beter gaat. Maar 113 kan je wel helpen om zelf ook te bedenken waar je die hulp wel kunt zoeken. Kan wel advies geven over dat je bijvoorbeeld bij de schuldhulpverlening aan kunt kloppen om daar in gesprek te gaan om te kijken hoe je toch nog die schulden te boven kunt komen. Kan ook wel met je meedenken hoe je in sociaal contact misschien daar sterker in kunt worden en dat je ook weer die motivatie voelt om met jezelf aan de slag te gaan. Want uiteindelijk, natuurlijk moet je het uiteindelijk zelf doen, maar die stap zetten is natuurlijk zo moeilijk als je zo diep zit. En als je daar net weer wat rust in kunt vinden, heb je dan de ruimte om dingen aan te pakken om het leven weer op de rit te krijgen.
Er is een verschil tussen suïcidaal zijn en depressief zijn.
Ja. Ja, gelukkig maar, zeg ik ook. Niet iedereen die met een depressie kampt, maar ook niet iedereen die zijn baan kwijtraakt of zijn partner verliest of is meteen suïcidaal. En ook niet iedereen die aan zijn eigen dood denkt of haar eigen dood denkt, is suïcidaal. En dus ik vind wat Nicky zegt is ook wel heel mooi. Hè? Het gaat er ook over, en dat is heel belangrijk, Wat we zien bij mensen waar echt die suïcidaliteit speelt, die hebben het gevoel dat ze geen kant op kunnen, dat ze echt klem zitten. En ook wat we noemen het gevoel dat je anderen tot last bent. Dat mensen beter af zijn zonder jou. Ondanks het feit dat de omgeving dat helemaal niet zo ervaart. En die combinatie maakt vaak dat mensen het voor zich houden. En eigenlijk ja, in zo'n tunnel zitten en niet meer de andere mogelijkheden zien. Ook niet zien dat mensen wel een handreiking doen. En ook niet meer goed kunnen horen dat mensen zeggen, jij doet ertoe.
Ja.
En daarom zei ik ook, het is zo belangrijk om die handreiking voortdurend te blijven doen. En opnieuw te zeggen, je kan het niet te bont maken. Weet je, ik wil er gewoon zijn en ik wil het horen. Ik wil er voor je zijn, want je doet er wel toe.
Ja, en ik wil ook nog wel toevoegen dat het ook niet echt, zeker niet zo is dat alleen depressieve mensen suïcidaal zijn. En daar zit denk ik ook juist een kans voor de mensen om iemand heen. Dat ook met allerlei andere klachten kun je suïcidaal zijn. Ook als je eigenlijk verder geen andere klachten lijkt te hebben, kun je ook suïcidaal zijn.
Dus is dat die buurman waar ik het net over had?
Bijvoorbeeld, ook als je dus weinig
niet
signalen.
Niet dat mijn buurmannen nu denken van, ja. Oh jee, dat is niet zo.
Het is juist, denk ik, bij de mensen waarvan je eigenlijk weinig signalen ziet, ook belangrijk om natuurlijk te vragen hoe het met ze gaat. En of signalen die misschien anders zijn dan je zou verwachten. Mensen die ineens een opleving hebben, terwijl het eerder niet zo goed ging. Of de mensen met eetstoornissen of met autisme. Ook daar speelt suïcidaliteit een grote rol vaak. En die worden dan gemist met dat idee wat we vaak in de samenleving hebben van, oh, depressiviteit en suïcidaliteit gaan hand in hand. En die mensen liggen heel de dag op bed en willen niks doen en zijn alleen maar somber.
Zie jij het beeld in de samenleving veranderen?
Ja, dat denk ik wel. Het is echt wel heel anders dan 15 of 10 jaar geleden. Er wordt ook echt wel meer over gepraat. Toen ik zelf tiener was, was dat toch echt wel minder. Ik had ook nog nooit van 1 in 3 gehoord.
Waar ben jij naartoe gegaan? Toen je besefte, oké, dit kan ik niet meer alleen. Dit is te groot voor mij. Ik ga nu hulp zoeken.
Ja, gelukkig waren er ook toen al wel andere anonieme diensten, ook online. Internationaal ook wel, waar je terecht kon. Dus ik heb ook wel echt met mensen gepraat. Ook wel met vrienden. Eigenlijk bijna niet met mijn ouders. Dat zag ik echt niet zitten.
Nee.
Maar ik had wel toch wel ook een netwerk daar om wel gezien te worden.
Eigenlijk wil je daar nu mee zeggen dat 1 in 3 daarin een oplossing kan bieden. Als je niet met je naasten daarover wilt praten, want dat is heel confronterend. Die schrikken misschien. Zou jij in dat geval, als het toen bestaan had, 1 in 3 gebeld hebben?
Misschien niet gebeld, maar gechat. Want bellen, dat is toch ook wel, vind ik dan weer, nog een hogere drempel. En daarom is het ook goed dat het er allebei is, voor wat je zelf prettig vindt. Want ik heb dus wel van dergelijke diensten gebruik gemaakt, alleen niet van 1 in 3 dan. Dus ik denk, als ik had geweten dat 1 in 3 er was, was dat ook een van de opties geweest, ja.
Als jullie daar thuis komen zondag, dan heb ik gewoon blauw paars haar. Oh my god. I can't believe it.
Marijke, wat willen jullie met 113 nog gaan bereiken?
Ja, 113 is meer dan de hulplijn. Hè. We hebben de campagnes om het bewustzijn te verbeteren. We hebben de trainingen zodat iedereen in de samenleving in staat is en zich oké voelt om dat gesprek aan te gaan. We doen ontzettend veel onderzoek, omdat er ja, eigenlijk is suïcidepreventie nog heel jong. Hè? In Nederland, ik bedoel, 113 bestaat dit jaar 15 jaar. Maar echt suïcidepreventie, zoals het effectief is, dat is nog hartstikke kort. En er is nog zoveel wat we niet weten. Dus we willen eigenlijk veel meer zicht krijgen op hoe werkt dat suïcidale proces nou. Hè? Wat maakt dat er zoveel mensen gedachten hebben aan zelfdoding, maar niet die stap zetten, hè? niet tot handelen overgaan. En wat maakt nou dat er toch mensen zijn die gedachten hebben, die wel een stap zetten naar zelfdoding, om daar meer zicht op te krijgen, zodat we nog beter kunnen helpen. Persoonlijk is mijn missie ook om te zorgen dat alle zorgverleners, alle hulpverleners, en dan bedoel ik niet alleen de psychologen, maatschappelijk werkers en psychiaters, maar ook de artsen, de spoedeisende hulp, al die nooddiensten ook, dat die weten wat suïcidaliteit is, dat ze met iemand op een goede manier in gesprek kunnen gaan. Hè? En dan als je het gevoel hebt dat het niet goed zit, als iemand vertelt hè, dat ze suïcidaal zijn, maar ook bijvoorbeeld na een poging. We zien nog steeds dat als mensen een poging hebben gedaan en dat hebben overleefd, dat heel veel hulpverleners nog steeds niet heel goed weten hoe ze daar goed mee om moeten gaan. Dus we hebben nog heel veel te doen. En belangrijk vind ik ook dat niet alleen 113 dat doet, maar dat we dat met elkaar doen. Dat we samen op scholen, in ziekenhuizen, in geestelijke gezondheidszorginstellingen, maar ook sociaal-economische sectoren, schuldhulpverlening, al die plekken, mensen zich bewust zijn van wat stress doet met mensen en hoe je daarbij aansluit, hoe je met mensen in gesprek gaat over die gedachten en hoe je mensen op een goede plek kan brengen waar ze passende hulp kunnen krijgen.
Dan heb ik nog een laatste vraag. Dan belt jullie iemand op waarvan je echt de indruk krijgt, oké, dit gaat echt niet goed. Hij heeft begin van het gesprek aangegeven, hij gaat er een eind aan maken. We kennen vanuit de GGZ-instellingen kennen we de crisisdiensten. Wat gaan jullie doen op het moment dat dat iemand er echt mee bezig is om zijn dood voor te bereiden?
Nou, het is misschien goed om te noemen dat we aan het begin van het gesprek altijd aan iemand zullen vragen, ben je veilig? Of iemand al iets heeft gedaan wat schadelijk kan zijn. Ten eerste om te beoordelen, ben jij überhaupt nu in staat om een gesprek te voeren? Of moet er eerst gewoon 112 gebeld worden? Dan zullen we iemand ook aanmoedigen om vooral 112 te bellen als ze echt fysiek, dus lichamelijk nu in gevaar zijn.
Want jullie bellen niet?
Nee, ja, het is een anoniem hulp die we bieden. Dus wij kunnen in principe, weten we niet waar iemand is. We zullen wel, als we denken, iemand gaat het niet redden, vooral ook bij minderjarigen, zullen we wel kunnen vragen, waar ben je? Kan ik hulp voor je? Kan ik dat gaan regelen? Maar wat wij ons ook realiseren, is dat op het moment dat de verbinding verbroken wordt, kun je helemaal niks. Dus ja, Wij zullen blijven inzetten op het bewaken van het contact met iemand. En soms betekent dat je dus niet iemand erop afstuurt, maar dat je die persoon zelf probeert te motiveren om zelf hulp in te schakelen.
Hebben jullie dit ooit meegemaakt?
Dit gebeurt af en toe, ja. Het zijn moeilijke gesprekken.
Wat doe je als je thuis komt?
Na mijn werk? Dat is heel verschillend. Ik vind het heel lekker. Ik heb een hele tijd op sloeproeien gezeten. Dan roeide ik in een sloepje. Met nog 7 andere mensen het ei op. En ik moet zeggen, dat geluid van dat water wat zo klotst en gewoon het samen en inspanning leveren om letterlijk naar de overkant te komen, vind ik ontzettend rustgevend. Maar ik vind het ook heerlijk om met mensen die voor mij belangrijk zijn contact te maken. Dan hoef ik niet eens te vertellen over mijn dag. Maar daarin ben ik niet anders dan andere mensen. Ik vind het heel belangrijk om wel die verbinding te voelen met andere mensen, in welke vorm dan ook.
Maar ik hoorde jullie straks ook, jij liet straks ook hier zien dat jullie ook een dag beginnen met z'n allen, maar ook een dag mooi afsluiten met z'n allen.
Ja, in de hulplijn hebben we, dat is heel belangrijk, hè, aan het begin van de dienst, de hulpverleners die starten samen de dienst op. Een soort check-in, hoe zit je erbij, wat heb je nodig om vandaag die dienst, om mensen goed te hulp, te woord te kunnen staan en te helpen. En aan het eind van de dienst doen we ook een check-out met de hulpverleners en dan kijken we ook van, nou, hoe was je dienst, is er iets wat je nog dwars zit, iets waar je toch nog even over moet sparren of waar je nog even wil nalopen. En ook alvast dat je met je mindset gaat van, ik laat dit nu achter mij, ik ga naar huis. Dat is een andere plek, met een andere houding misschien ook wel. Dus dat je ook klaarmaakt om het weer achter je te laten. Ja, dat is heel belangrijk.
Moet je zeker niet vergeten dat jullie natuurlijk ook gewoon mensen zijn.
Ja.
En als ik je dan rondom me heen kijk, dan zitten hier geen gepensioneerde vrijwilligers. Dan zitten hier mensen die ruim jonger zijn dan ik. Maar dan zitten hier ook dames en heren van 50 plus. Ouderen mag ik niet meer noemen. Hè, iemand. Ja,
in de bloei van hun leven.
Maar hier zit iedereen. Dus er is altijd wel iemand die jou begrijpt. Of in ieder geval naar je kan luisteren. Ludo, heb jij nog een vraag voor Marijke of Nicky?
Ik heb zeker een vraag. Ik had begrepen dat, die richt ik aan jou, Nicky, die vraag, dat jullie niet zo lang geleden een onderzoek bij jongeren hebben gedaan. En ik meen dat de titel heette een behoefteonderzoek. Zou je daar iets over kunnen vertellen, over de resultaten daarvan?
Ja, zeker. Er lopen bij N3 eigenlijk best wel veel onderzoeken naar jongeren en jongvolwassenen. Een daarvan waar ik aan mee heb gewerkt is inderdaad een grootschalig literatuuronderzoek geweest om de behoeften van jongeren in kaart te brengen. Want heel vaak merken we dat er over jongeren wordt gesproken. Er wordt heel veel voor jongeren bepaald. Wat men denkt dat zij nodig hebben. Maar er wordt eigenlijk heel weinig met de jongeren gepraat. En wij hebben in dat onderzoek eigenlijk gekeken van, oké, maar wat zijn er nou voor studies gedaan die wel kijken naar wat jongeren zelf aangeven dat ze belangrijk vinden. En daar komt toch ook echt wel weer met stip op één bovenaan dat die connectie en die verbinding met anderen, of dat nou op school is, of met een ouder, of met een hulpverlener, dat die connectie ook wel echt weer de belangrijkste factor is in het herstel. Daarnaast spelen er ook wel andere elementen. Bijvoorbeeld dat er op school meer aandacht voor zou moeten zijn. Dat er in de samenleving in het algemeen minder taboe zou moeten zijn. En ook dat er met hulpverleners dan in de zorg een goede band zou moeten zijn. En dat ze ook bijvoorbeeld na een poging, dat er dan ook op een goede manier wordt gehandeld. Maar we merken toch wel dat die behoefte aan contact wel het allerbelangrijkste blijkt te zijn.
Ja, als ik dan even terugdenk aan onze eigen situatie met Sanne, dan weten we dat Sanne ook daar ook uitgesproken heeft dat zij het inderdaad ook letterlijk vertelde. Er moet niet over mij gepraat worden, er moet met mij gepraat worden. Dus een hulpverlener moet naast mij staan. En alleen op die manier kun je het vertrouwen winnen om ja, samen dat proces in te gaan.
Yvonne, zou jij nog iets willen vragen? Of heb je toevoegingen, tips voor 1-3?
Ik moet zeggen dat toen ik hier binnenkwam, vond ik het al heel indrukwekkend om al die mensen hier bij de helpdesk, mag ik dat zo zeggen.
Was je daarvan al onder de indruk hoeveel mensen dat hier zaten?
Ik was er echt van onder de indruk. Ik had echt een brok in mijn keel. Ja, ik vind het echt heel mooi om te zien. En ik hoop ook echt dat mensen die problemen hebben of last hebben of vragen hebben of whatever, ga het bellen, stel je vraag of ga chatten inderdaad, wat misschien toegankelijker misschien maakt voor het begin. Maar er zitten mensen hier om echt om je te woord te staan, om je in ieder geval handreikingen te geven of naar je te luisteren. Ik zou het echt adviseren, want het is hartverwarmend eigenlijk om te zien, ondanks het een heel moeilijk onderwerp is.
Maar ik wil echt benadrukken, dit is iets waar iedereen aan moet en kan bijdragen. Dus hè, je zou eigenlijk willen dat ouders die kinderen krijgen, die gaan meteen eerste hulp van de EHBO-cursus volgen. Hè, van hoe red ik mijn kind met vergiftiging en als die zich verwondt. Ik zou het fantastisch vinden als we naartoe gaan dat iedereen ook zo'n eerste hulp bij mentale problemen kan volgen. Hè? Van dat iedereen weet op het moment dat ik me zorgen maak over iemand dat het mentaal niet goed gaat, dat je weet wat je moet doen. Hoe je dat gesprek voert en hoe je iemand op weg helpt naar de juiste hulp.
Iedereen kan eraan bijdragen. Of je nu denkt dat je nog nooit iemand hebt gezien die suïcidaal is, of dat je zelf suïcidaal bent, of dat je een nabestaande bent. Er zijn allerlei manieren waarop je kunt bijdragen. Of dat nou is door mee te doen aan onderzoek, of door het gesprek aan te gaan en naar iemand te luisteren. Of door de stap naar hulp te zoeken zelf. Eigenlijk kun je van alles doen. Andere mensen bewust maken, posts delen op sociale media. Er is zoveel wat we allemaal kunnen doen om suïcidepreventie meer aandacht te geven in Nederland.
Oh ja, en een vrouw. Een slechte dag is geen slecht leven.
Doei. Denk jij aan zelfdoding? Neem dan anoniem contact op met 113 via 0800 0113 of chat online op 113.nl en praat erover. I am scared. I don't know what will make me try. I am scared. Finding back my war inside. I am scared. I pushed myself all this far. Facing down to the ground and cry, but I try.